Fijn dat u er bent. We mogen ons vanavond bezighouden met Efeziërs hoofdstuk 4. En inderdaad staat op de uitnodiging een zin uit Efeziërs 4. Bedroef de Heilige Geest van God niet, dat is vers 30. Door wie u verzegeld bent tot de dag van de verlossing. Dus de titel komt uit dit hoofdstuk. En ik begin met hoofdstuk 3, vers 1, vorige keer ook, maar nu om een bepaalde reden. Om deze reden ben ik Paulus, de gevangene van Christus Jezus, voor u die heidenen bent. Hij noemt zich een gevangene van Christus Jezus. Hoofdstuk 4, vers 1. Zo roep ik de gevangene in de Heer Jezus, gevangene van de Heer Jezus, gevangene in de Heer Jezus, u op een wandel die de roeping waardig, waarmee u geroepen bent, waardig is. In alle nederigheid en zachtmoedigheid, met geduld door elkaar in liefde te verdragen, en u te beijveren om de eenheid van de geest te bewaren door de band van de vrede. Eén lichaam en één geest, zoals u ook geroepen bent tot één hoop van uw roeping. Eén Heere, één geloof, één doop, één God en Vader van allen, die boven allen en door allen en in u allen is. Maar aan een ieder van ons is de genade gegeven naar de maat van de gave van Christus. Daarom zegt hij, toen hij opvoer in de hoogte, nam hij de gevangenis gevangen en gaf hij gaven aan de mensen. Wat betekent dit, toen hij opvoer, anders dan dat hij ook eerst neergedaald is in de diepten, namelijk de aarde? Andere vertalingen hebben daar een andere term bij, de lagere delen van de aarde. Maar ik lees het nog een keer zoals het hier in deze vertaling staat. Wat betekent dit, toen hij opvoer, anders dan dat hij ook eerst neergedaald is in de diepten, namelijk de aarde. Degene die neergedaald is, is ook degene die opgevaren is, ver boven alle hemelen, om alle dingen te vervullen. En hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, weer anderen als evangelisten en nog weer anderen als herders en leraars, om de heiligen toe te rusten tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus, totdat we allen komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God. De kennis van de Zoon van God, tot een volwassen man, tot de maat van de grootte van de volheid van Christus. Opdat we geen jonge kinderen meer zouden zijn, heen en weer geslingerd door de golven en meegesleurd door elke wind van leer, door het bedrog van de mensen om op listige wijze tot dwaling te verleiden. Maar dat wij door ons in liefde aan de waarheid te houden, in alles zouden groeien naar hem die het hoofd is, namelijk Christus. Van hem uit wordt het hele lichaam samengevoegd en bijeengehouden door elke band die ondersteuning geeft, overeenkomstig de mate waarin ieder deel werkzaam is. Zo verkrijgt het lichaam zijn groei tot opbouw van zichzelf in de liefde. Dit zeg ik dan en getuige van in de Heere, dat u niet meer wandelt zoals de andere heidenen wandelen, in de zinloosheid van hun denken, verduisterd in het verstand, vervreemd van het leven dat uit God is, door de onwetendheid die in hen is en door de verharding van hun hart. Ik lees tot zover, straks misschien nog die andere teksten. We hebben best een heel mooi stukje voor ons. Heel positief, prachtig, heel inhoudsvol. Maar ook wel wat moeilijke zinnen die niet op het eerste gezicht zo makkelijk te pakken zijn. Ik wil ook een poging wagen om dat wat te verhelderen voor jullie. Fijn dat we hier mogen zijn, kunnen zijn. En fijn ook dat we dat prachtige boek van de Heere, dat schitterende van Yahweh, gekregen hebben. En de schriften, zei de Heer Jezus toen hij hier op aarde was, zijn het die van mij getuigen. Dus dat prachtige boek is een getuigenis, een openbaring, een openbaarwording, een openbaarmaking van onze Heer Jezus. Dus als u de Heer Jezus zou willen leren kennen, dan zou je bij Genesis 1 kunnen beginnen en bij Openbaring 22 kunnen eindigen en dan zeggen, dit is too much, nu snap ik het nog niet. Zo gaat het mij wel. Ik heb alles wel een aantal keren gelezen. Maar om maar te zeggen dat ik alles weet van de Heer Jezus, dat is niet zo, want ik ontdek elke dag nog weer iets nieuws. Waarvan ik denk, dat had je eerder kunnen bedenken. Of misschien had je geheugen wat scherper moeten zijn. Of je had beter bij de les moeten blijven, zoiets. Maar in elk geval, het is de openbaarmaking van de Heer Jezus. Gevangen. Paulus zat toen hij dit schreef in de gevangenis. En dat betekent dat hij ook gevangen was. Maar hij ziet dat niet als een, nou, dat is een stelletje tuig. Die hebben de geloofsvervolging ingezet. En die hebben dus de gelovigen te pakken genomen. Die hebben die voorlui, die voorlieden, zal ik maar zeggen, die spreekbuis waren van dat nieuwe leer, van die nieuwe dingen. Die hebben ze gepakt en in het gevangen gegooid. Vaak een pak slaag gekregen, gegeeseld, gevangen gezet. Zelfs buiten de stadspoort een keer gestenigd. Van alles is hem gebeurd. Heel veel. Maar wat zegt hij nu? De Heer heeft mij gevangen. En in hem ben ik ook gevangen. Ik zit muurvast. Niet door de Romeinse overheid, de Romeinen waren toen de baas, het Romeinse Rijk gold toen nog, met de keizer in Rome, Romeinse Rijk, het Rome Rijk. Dat was waar. Maar hij zegt, maar de Heer doet het. En dat is een enorme dreun voor mij geweest, dat wat er ook gebeurt in je leven, je zult moeten zeggen, ja, maar dat gaat ook niet buiten de Heer om. Als ik nu gekocht en betaald ben door het kostbare bloed van onze Heer Jezus Christus, en dat is zo, dat mocht ik gaan geloven, dat zag ik vroeger ook niet. Maar er is een moment gekomen dat ik zeker wist, de Heer Jezus is ook voor mij aan het kruis gestorven en heeft voor mij zijn leven gegeven en heeft mij vrijgemaakt. Ik was van de vrijgemaakt gereformeerde kerk vroeger, maar ik was niet vrij. En het gaat mij niet om de kritiek op die geloofsbeleving daar, maar het gaat mij erom dat ik nog vast zat aan alle kanten. En er is een moment gekomen dat je van die banden, van die boeien, vrij wordt. En vanaf dat moment ben je gevangen. En dat is misschien op het eerste gezicht tegendraads. Dat klopt ook. Dat spoort niet helemaal. Maar de andere kant van de medaille is dat ik me inderdaad zo voelde. Daar heb ik heel lang over nagedacht. De laatste weken eigenlijk. En ben tot de overtuiging gekomen dat er een hele geschiedenis aan vastzit. Er is ooit een moment geweest dat in het kleine dorpje Schildwolde, daar heb je nooit van gehoord, ligt ergens bij het Schildmeer in het Groningenland, komen ook enkele goede dingen uit Groningen, toch wel. De meeste dingen komen uit Drenthe die goed zijn, uiteraard. Hier heb je een sneeuwbui, in Groningen heb je dat helemaal niet. Flauw, maar Daar zijn een aantal mensen ooit met een tent neergestreken, een evangelisatietent. En die tent, die hebben ze daar neergezet. En ze hebben de mensen van Schildwolde uitgenodigd om daar te komen naar samenkomsten. Er werd ook wat gezongen. Een heel klein traporgeltje. En verder kleine boekjes, geen bundels, Johannes de Heer. Jawel, een aantal liederen uit die bundel. Maar ook uit de andere bundeltjes. En ze hebben daar verteld. Maar het merkwaardige feit deed zich voor, dat voordat ik bestond, mijn moeder daar in die tent zat. En daar in die tent tot geloof in de Heer Jezus is gekomen. En het merkwaardige feit deed zich voor dat Henny's moeder waarschijnlijk, even voorzichtig, in diezelfde tent zat, op diezelfde avond, en op diezelfde avond tot geloof in de Heer Jezus kwam. Dat is wel apart. Voor zover wij kunnen nagaan nu. Er is iets gebeurd. Mijn geestelijke moeder, dat is een ander iemand, die me later bij de Heer Jezus heeft gebracht en die verteld heeft van de Heer Jezus en hoe mooi die is en wat hij allemaal gedaan heeft, die is ook daar tot bekering gekomen. Niet op dezelfde avond, dat is nu wel duidelijk, maar ze kwamen een jaar later weer. Hè? Weet je wel, dat waren... Maar goed, hier zitten ook broeders die met een tent zijn getrokken geweest, die hebben met een tent misschien ook hier geëvangeliseerd. Op vele plaatsen in Nederland gebeurde dat toen. Dat is helemaal een beetje uit de mode geraakt, of weet ik niet, uit het hart misschien wel. Maar wat is er nu ten diepste gebeurd? Toen ik een jaar of 8, 9 was, ik weet niet precies, werd ik gevraagd door een vriendje, ga je eens met ons mee naar onze dienst, naar onze kerk. Ik weet niet of ik dat thuis gevraagd heb, ik ging altijd wel naar de kerk, op mijn eigen fietsje. Maar ik ben met die vriend meegegaan. Ik kwam in een huisgezin, op een zondagmiddag, dat was ongeveer dezelfde tijd als onze kerkdienst plaatsvond, dezelfde uren, dus het viel dus niet op, zal ik maar zeggen. Hè? Dat kunt je je prachtig verstoren. In onze grote kerk viel ik ook misschien niet op. En daar zaten allemaal mensen uit ons dorp, waarvan ik een aantal nog ken en ook later heb gekend. En die werden zo geraakt door iets uit de Bijbel. Ik weet beslist niet meer waar het toen over ging. Maar wel dat spanningsveld, dat die mensen zo betrokken waren op de Heer Jezus, dat ze daarover gingen wenen, huilen. Niet omdat ze diep in de zorg of in de narigheid zaten, maar omdat ze dat heel mooi vonden. Dat raakte hun hart. Dat had ik nooit gezien. Ik wil alleen maar zeggen, iets later dan mijn moeders bekering heeft mijn moeder verkering gekregen met mijn vader. En die zijn getrouwd. En er is nog iemand van hier. En mijn broertje leeft nog. En mijn twee zusjes leven ook nog. En je probeert nu te praten over wat er toen is gebeurd. Ik zal het nu anders zeggen. Misschien even een hele rare sprong. Maar probeert u het te volgen. Het heeft te maken met ons onderwerp. Die rare sprong is het volgende. Heel lang geleden was er in het land Israël een tweedeling. Er waren twee stammen, Juda en Benjamin, die hadden Jeruzalem als hoofdstad. En er waren 10 stammen, die hadden Samaria als hoofdstad. In Jeruzalem was de koning en de koning en de koning een troonopvolger uit de lijn van David. Tweestammenrijk. Dat wordt ook heel vaak gewoon Juda genoemd. Maar het waren eigenlijk twee stammen, Juda en Benjamin. En in Samaria waren dat de 10 stammen. Er was soms ook een koning uit die lijn, maar soms ook een wildvreemde. In die tijd kwamen er ook mensen van buiten. Benden worden ze genoemd in de Bijbel. 2 Koningen 5, vannacht als je niet kunt slapen, denk je, oh ja, ik wil toch eens wat een spannend verhaal over die bende lezen. Dat is leuk. Een soort detective. Nou, het helpt je. Twee koningen vijf. Er waren benden die kwamen uit het noorden, Damascus. Syrië van vandaag, weet je alles van. Je hoort het bijna elke dag. Waar Assad een hele tijd regeerde. Die is eruit gegooid. Maar toch noordelijk van Israël. En Assad is een beetje uit het beeld verdwenen. Maar in die tijd kwamen benden uit Damascus. En die gingen naar beneden, naar onderen. Dus naar die zakten af naar het zuiden. En die probeerden zoveel mogelijk te klauwen en mee te nemen. Nou, waarschijnlijk hebben ze daar wel een mooie auto zien staan. Bestond natuurlijk niet in die tijd. Die hebben wat waardevol was gezien. Daar hebben ze meegenomen. Want daar ging het om buit maken. En die namen ook mensen mee, gevangen. En één van die gevangenen wordt in de Bijbel genoemd. We weten zelfs hoe die generaal uit Damascus heette, Naaman. Naaman de Syriër, uit Syrië. En die heeft in het gebied van de 10 stammen een hele kluwe mensen meegenomen. Plus goud, zilver, wat ze maar konden vinden. En voedsel, tarwe en zo, graan. Dat hebben ze meegenomen naar het noorden. En die man is rijk beladen met een enorme goederenbende teruggekomen. En die denkt, toen hij terugkwam in Damascus, weet je, mijn vrouw is jarig. Ik weet van hen niet hoe dat dan gaat ongeveer. Zo nu en dan is ze jarig. Maar die heeft gedacht, ik geef aan mijn vrouw een cadeautje. Nou, hij heeft geen bloemetje gekocht bij de fleur op of weet ik veel. Hij heeft een van die slavinnetjes die hij net geklauwd had, als een cadeautje, als een soort vaatwasmachine, afgeleverd bij mevrouw Naaman. Die denkt, nou, daar heb je profijt van. Hoef jij niet meer met water te knoeien, dat laten we doen. Een cadeautje. Van mij, van mijn overwinning, van mijn buit. Ik heb gevangenen meegevoerd. Voelt u nu al een link met Efeze 4? Naar de lagere gewesten afgedaald. Niet naar de lagere gewesten van de aarde, maar normaal sprak de Heer op de bergen, op de hoogte. Dat was bij de Sinaï, dat was bij Moria. Dat was altijd. De Heer kwam eigenlijk niet in het dal. Maar nu is er één gekomen, die is niet op die bergen, op die hoogten blijven hangen, maar die is naar beneden gegaan. En die is notabene in Schildwolde aangekomen. Of Emmen. En die heeft buit gemaakt. Die heeft daar verzameld. Daar ben ik een product van. En zoals toen Naaman uit zijn buit aan zijn vrouw een cadeau gaf. Daar kun je van genieten. Zo heeft de Heer mij gegeven. Aan de gemeente. Gaven heeft hij uitgedeeld. De gevangenis gevangen genomen. We zaten helemaal vast. Vast aan de Satan. Vast aan zijn plannen. Vast aan wat hij bedoelde. En nu vrijgemaakt, losgekocht, gegeven aan de gemeente. Pakt u het? Ik hoop dat u die cirkel ziet. Dat meisje is in de keuken van mevrouw Naaman zo vrijmoedig geweest om te zeggen. Toen bleek dat Naaman, die was bij de huisarts geweest. Ik vertel het maar gewoon. En die huisarts die zei, jongen, je hebt een foute boel met je. Want je hebt melaatsheid, is niet te genezen. Foute boel, dus maak je testament maar klaar. En schrijf het maar op je buik. Het is over. Dan zegt dat meisje, als meneer Naaman nu is, daar was waar ik vandaan kom. Dan is daar een man gods. En die man gods, die moet je aanspreken. Die moet je hebben.
en verdraaid naar Aman, die denkt: ik vraag nog een keer een bevel van die koning van Syrië, dan ga ik er nog een keer naartoe. En als die koning van Damascus zegt, mijn knecht Naaman, je moet hem helpen, waag het niet om hem niet te doen, niet te helpen. En zo ging het. Hij komt bij Elisa, de man Gods. En u weet hoe het verder ging. Weet u wat het merkwaardige is? Dat wil ik toch even kwijt. Hoe liep dat dan af? Nou, door zich onder te dompelen in de Jordaan 7 keer is Naaman genezen. Iedereen heeft hem voor gek verklaard alsof dat water genezend water zou zijn. En hij wou daarvoor betalen. Elisa wilde dat hij per se niet. Toen heeft hij een paar kuub zand gevraagd. Echt zoveel als een stel muildieren kon dragen. Ik weet niet precies hoeveel kilo een muildier kan gaan dragen. Maar 2 kuub. Gaat Naaman terug naar Damascus met 2 kuub zand. Nou, dan ben je jarig. Dan krijg je thuis 2 kuub zand. Maar weet u dat op hetzelfde moment een koning uit Juda, dat was dat andere rijk van Israël, weten we, die 2 stammen, 10 stammen, die gaat naar Damascus, ook naar Damascus. Dus een ander koninkrijk, maar wel Israël. En die vond het in Damascus zo'n prachtig altaar. En die zegt tegen zijn timmerman, dat wil ik ook, prachtig altaar, dat is het model. En die laat zijn timmerman precies zo'n altaar bouwen als daar in Damascus stond en zette hij in de tempel in Jeruzalem. Bij de 10 stammen was geen tempel, bij de 2 stammen, daar was nog steeds een tempel. En die tempel werd verfraaid, vond de koning van de 2 stammen, met een altaar uit Damascus. Afgoderij. Nou even pakken. Op het moment dat de 2 stammen afgoderij uit Damascus in Jeruzalem brachten, volgt u het nog? Komt er vanuit de 10 stammen 2 kuub zand in Damascus. En dat spreidt hij daaruit en dan zegt hij: ik wil vanaf deze plek de Heere dienen. Dus elke keer als ik ga bidden, wil ik op de stukje bodem van Israël staan. Oh, maar dit is schitterend. Dit is juweeltje. Dit is zo mooi. Zo is de Heer. En dat is het gevolg. En dan zit u heel ver weg. En nu heb u Efeze 4. En ik denk, nou, hoe kom je ooit terug bij Efeze 4? Nou, niet zo moeilijk. Gaven, gevangenschap meegenomen. En uit die buit gaven gegeven aan de gemeente. Sommigen apostelen, herders, leraars, dienstknechten. Dato. Jij. Vul je nu je eigen naam in. Je bent buitgemaakt. Je bent verlost. Je bent vrijgekomen van al die knellende banden. Afgoderij, politieke dwang, vul me wat in. Maar je bent vrijgekomen. Om nu, een soort verzetsstrijder te blijven. Nee, om nu gevangen te zijn van de Heer Jezus. Een andere heerser, een andere bezitter. Hij bezit nu jou. Hij heeft, en dat geldt voor iedereen die hier is en de Heer Jezus kent als zijn heiland, als zijn verlosser, voor iedereen die durft te zeggen: ik ben gered, ik ben verlost, ik zat vast, ik zat bij de vijand, ik zat klem, ik kon mezelf nooit bevrijden, niemand kon me vrijkopen, maar ik ben gered, ik ben verlost, ik ben vrijgemaakt door het bloed van het kostbare lam van God. En ik ben nu van hem gekocht en betaald door het kostbare bloed van de Heer Jezus Christus. U bent niet meer van uzelf, u bent gekocht. En hij kan u geven aan wat dan? Weer aan diezelfde overheersende machten van de boze? Nee, om de gelovigen te dienen. Dat doet hij. En of je nu kunt zingen, of spreken, of schrijven, of misschien wel musiceren, bijna hetzelfde als je kunt zingen. Wat ook. Wat je ook zou kunnen doen. Geef je handen, geef je leven, geef je gedachten, geef je capaciteiten, geef je intellect om te snappen wat geschreven is. Geef het dus aan de Heer Jezus. Heer, gebruikt u het maar. Want als u het gaat gebruiken, nog eens sterker, als u het gaat breken in uw handen, dan wordt het niet zomaar een broodje, maar dan worden dat 5000 die gevoed worden. Dat is het. Het is een schitterend plaatje. Het is buitengewoon. En of je nu jonger bent of wat ouder bent, dat doet er niet toe. We moeten stuk voor stuk vanavond durven zeggen, Heer, ik geef mijn leven aan u. Geef mijzelf aan u volkomen. Ik geef mijn al aan u, o Heer. Heer, hier ben ik. Neem mij maar. Gebruik me maar. Stuur me maar. Laat me dan maar gaan. Laat men dan een bijzondere aanwinst zijn voor de gemeente. Nou, dat staat hier. Nu heb ik dat eerste stuk al helemaal uitgelegd. Met dat verhaal van de Aman, een beetje als kapstok. Maar je pakt het wel. Je kunt het in elk geval pakken. En zo gaat het nog steeds. Zou de Heer er belang bij hebben om jouw kwaliteiten te kunnen gebruiken? Antwoord is ondubbelzinnig ja. Heeft hij belang bij. En dan moet u niet zeggen, ja, maar weet je wel, ik hou wel een collecte. Bij ons in de kerk doen ze dat. En dan kunnen er een paar mensen naar een hogeschool of een universiteit, die kunnen daar een paar jaar studeren. En als ze dan terugkomen, dan moeten ze, ja, die moeten het maar opknappen. Ik heb ervoor betaald. Maar jij dan? Ja, ik heb het geld gegeven. Nou, dat is aardig van je. Maar met het geld had je ook wel een stelletje arme mensen kunnen voorzien van een kacheltje. Of van voldoende voedsel voor een hele winter. Zou je het eens willen overwegen? Wat heb jij met jouw kwaliteiten, met jouw mogelijkheden gedaan? Hou je dat voor jezelf? Dat komt heel vaak voor. Ja, maar ik wil... Nee, maar eerst een eigen huisje zien te krijgen en een goede baan natuurlijk. En dan kijk ik ook eens of ik een leuke partner vind. En misschien gaan we dan wel eens een wereldreis maken. Misschien hebben we wel een time-out. Of een sabbatical, dat klinkt nog vromer. Maar het is nog langer, het is een heel jaar. U pakt het wel, u ziet het wel. Maar wat gaan we nu zeggen dan? U zegt de Bijbel, zo roep ik de Heere, de gevangenen in de Heere, vers 1, ik ga nog een keer daar beginnen. Roep u op tot een wandel in de roeping waarmee u geroepen bent. U bent geroepen om aan het beeld van Gods Zoon gelijkvormig te zijn, opdat Hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broederen. U bent geroepen om aan het beeld van Gods Zoon gelijkvormig te zijn. U bent geroepen om op de Heer Jezus te lijken. Heeft hij aan zichzelf gedacht toen hij hier op aarde kwam en een pak slagen kreeg, omdat Pilatus hem liet geeselen, onterecht? Nee, hij heeft niet aan zichzelf gedacht. Als hij aan zichzelf gedacht had, dan had hij gezegd, maak dat je wegkomt. En dan was Pilatus weggevlogen naar, nou ja, naar Madagaskar of zo. Maar ver weg. Vul me wat in. Hij heeft niet aan zichzelf gedacht. Hij heeft aan jou gedacht. Hij wilde zo graag dat jij gelukkig zou worden. Hij wilde zo graag dat jij van schuld verlost, van zonden vrij, God zou leren kennen die je vader wil zijn, die in genade en in liefde zo dichtbij kwam, dat hij zijn eigen zoon niet spaarde, maar hem voor je allen over ons allen overgaf. Die God, die Vader, mogen wij bewonderen en daar zullen we tot in altijd mogen blijven. Dit is zo schitterend. En om daar nu al een beetje van te kunnen genieten en om daar iets van te pakken, heeft God ook nog de Heilige Geest in jou gestopt. Dat betekent dat je nu deelgenoot van de... Dat is moeilijk hoor. Deelgenoot van de goddelijke natuur geworden bent. Ah, het wordt wat... Ik schijn toch wel iets bijzonders te zijn. Nou, dat zit er niet in je puistjes of in het niet zo goed kunnen lopen. Dat zit hem ook niet in... Ja, maar ik heb toch wel een zwak bij wiskunde of zo. Nee, daar zit het hem niet in. Maar hij heeft in jou iets van hemzelf willen geven. En dat is de Heilige Geest. Ja, dat is heel vaag. Ja, bepaalde gemeenten die hebben dat altijd over de Heilige Geest. En vervuld worden. En dan ga je ineens heel goed Engels spreken en Duits en Gronings en Fries natuurlijk. Het vloeit zo uit je mond. Bedoelt u dat? Nee. Ik bedoel, je bent van mij. Want we hebben dezelfde DNA. Jij en de Vader en de Heer Jezus. Je bent zo bijzonder, zo apart, dat je eigenlijk met een soort kroontje op je kop hier door Emmer zou moeten banjeren. En dat je misschien wel andere mensen ging vertellen. Nou, je weet niet wat mij is overkomen. Wat dan? Nou ja. Je krijgt elke dag misschien ook reclame van loterijen. Ik wel. Ze denken dat ik veel geld heb. Is niet zo. Dus het wordt nooit wat. Maar ik poog het ook niet. Maar de postcode leden, vrienden loterij en de, nou ja, 7 plus 8 loterij en de 9 plus 12, ik weet niet veel hoe ze allemaal heten. Daar moet je het zoeken. En jij zegt met je staal en gezicht, zomaar in de straat tussen de stel vrienden, maar ik ben rijk, de hele wereld, man, hoort bij mijn erfenis. Mijn vader heeft alles. Dan zegt iedereen, nou, dan moet je een beste papa hebben. Die heeft een goede baan natuurlijk. Ergens CEO van weet ik veel wat. Zou je durven? Zou je nu eens durven zeggen, we zijn rijk, gezegend met alle geestelijke zegeningen, de hemelse gewerken, alles. Alles is van hem. En hij is de erfgenaam van alle dingen en ik ben mede-erfgenaam. Nou, moet je dan nog sparen? Ja, misschien wel voor een boterham. Maar niet voor de toekomst. Pak het eens. Dat is de taal van dit hoofdstuk. En de Heilige Geest is in jou gaan wonen als een onderpand van die toekomstige erfenis. Een voorschot, zodat je iets van die toekomstige rijkdommen, van die toekomstige heerlijkheid kunt gaan genieten. Nu. En dan zitten we met een somber gezicht. Oh, die kerk, daar kom je net zo donker weer uit als jij. Ja, dat weet ik wel. Je kunt van alles bedenken wat er allemaal niet goed ging. Ik weet het wel. Ik leef ook hier. Ik zie dat ook. Ik hoor dat ook. Maar jij en ik, wij zeggen dan vanavond somber. Helemaal niet somber. Schitterend. Het is een prachtig vooruitzicht. Gelovigen zijn de meest gezegende mensen die bestaan. Die hebben geen last van een soort schuldcomplex van, ja, loopt dat nu wel goed af daar helemaal aan het eind? Ik heb daar net, toen we daar nog een kopje koffie dronken en ook nog baden, hier in dat kleine bestuurskamertje, verteld van een broeder die komt op de Bijbelstudies, wat ik dan iets mag zeggen. Die schreef een briefje. Is echt tot geloof gekomen. Ergens in Frankrijk. Hij was zwaar overspannen. En de dokter zei, je moet er een hele maand uit. Nou, hij is dus naar een soort camping gevlucht in Frankrijk. En daar is hij dan op verhaal gekomen. En merkwaardig genoeg werd die camping overgenomen door een ander. En die wilde daar een soort bijbelstudieweek organiseren. Daar werd ik voor uitgenodigd. Ik ben er een week geweest. En vertelt van die, daar heeft hij mij ontmoet. heeft de Heer Jezus leren kennen. Achteraf dan kun je gewoon janken. Maar dan heb je het ook allemaal niet door. Weet je ook niet zoveel. Daar gaat het ook niet om. Maar nu schreef hij een briefje. Mijn vader en moeder, 80 en 81, gingen naar de kerk op woensdagavond. Hun kerk, vlak tegenover, ze hadden een appartement daar tegenover die kerk. Steken de weg over. Komt een auto, schept ze allebei, overleden. Heeft de pers gehaald, het journaal ook. Hij schrijft, ze waren op weg naar de kerk. En ze waren zomaar in het vaderhuis terechtgekomen. Zijn getuigenis. En jij dan? Begrijp je het accentverschil? En zo zijn er elke dag wel getuigenissen. En soms hoor je het. En soms is het heel ver weg. Maar het is de werkelijkheid. Als je de Heer Jezus kent, als je heiligt, als je verlosser, ben je de meest gezegende die bestaat. En of je nu jong bent of oud, dat maakt geen verschil. Je mag ook als jonge vent, jonge meid zeggen, dank u wel, Heer Jezus, dat u mij opzocht. U kwam ook in mijn dorpje, Schilderwolde. U kwam ook in mijn leven. Op de een of andere manier, of dat nou in de kerk gebeurd is, in jullie samenkomst, of door een boek, of door een jeugdweekend, of wat ook. Conferentie, hoe ook. Maar ik heb de Heer Jezus leren kennen. Daar moeten we het over hebben. En vanaf dat moment zeg je, en nu ben ik gevangen. Ik dacht dat ik vrij was, maar dat was helemaal niet zo. Je was hartstikke vastgezet door de tegenstander die op alle mogelijke manieren probeert om je te paaien, om je de weg te laten lopen die iedereen loopt, en dan gaat de verkeerde kant op. Maar er is één die verlost, er is één die redt, er is één die het anders wil. En dat is de Heer Jezus. En die is vanavond bij jou op bezoek. Kom nu in jouw leven. Kom nu aan je deur van je hart kloppen. En zeg, laat mij maar binnen. En vanaf het moment dat je mij binnenlaat, verandert alles. Dan ben je gekocht, betaald, verlost, gered, gezegend. Mede-erfgenaam, schitterende toekomst. Alles, alles schitterend. Onbeschrijfelijk mooi. Dat is je situatie. Gezegend, het totaal van Efeze 2. Gezegend met alle geestelijke zegening. En nu heb je de Heilige Geest gekregen. Maar nu wordt in dit hoofdstuk gezegd. Maar nu ben je ook inzetbaar. Want ik heb nu jullie gevangen. Uit de wereld getrokken. Vrijgemaakt van. En ik geef jullie een plek in de gemeente. Daar zit je niet om knollen te vangen of om knollen te zoeken. Dat mag je bij de boeren doen. Maar daarom mensen te dienen. Hoe dan? Nou, misschien wel doordat jij een prachtig lied kunt zingen of een gedicht kunt maken. Of een schilderij kunt maken. Of misschien wel iets kunt voordragen. Of misschien wel heel simpel getuigenis kunt geven. Het meest simpele. Ik zat in Amsterdam in een kiosk. Niet om daar te werken, maar ik was op bezoek bij de broeder die daar wel werkte. Week in, week uit. En dan komt er een meneer binnen. Terwijl we er waren. En dan zegt die broeder die daar is. Ja, die is vorige week tot bekering gekomen, die man. Maar hij stottert verschrikkelijk. Enfin, maar hij had nu iemand bij zich, een van de straat geplukt. En doet de deur open en duwt hem naar binnen. En zegt, ik zal het maar niet nadoen. Hij ook. Hij moet het hebben. Het lukte hem niet om hem te overdoen. Dat, hè. Prachtig. Vergeet je nooit weer. Die meneer komt tot bekering. Zijn vriend. Hij net, een week eerder. Dat is niet de welsprekendheid. Dat is niet even schitteren met een, nou ja, het beste pianospel wat maar denkbaar is. Of het mooiste vioolspel. Dit is wat je kunt. Zou je het willen? Ik wil zo graag duidelijk maken dat dit hoofdstuk zo prachtig mooi is. Echt. En dit hele verhaal staat hier. Die neergedaald is, dat is ook degene die hier op aarde kwam. Dat is dezelfde die ook opgestaan is. En die ook in de hemel is. Die ook voor ons bidt. En die voor ons pleit. Nou, en die de Heilige Geest heeft gegeven. En daar moeten we nu je gedrag op aanpassen. Dat is getuigenis afleggen. Niet alleen in de kerk waar iedereen applaudisseert omdat jij toch tot geloof kwam. Weet je wel, als nou ja, iemand gedoopt wordt of zo, bij ons worden we als volwassenen gedoopt vaak. Maar, en dan is er applaus en blijdschap en koffie en thee en is van alles. Maar zelf. En bedroef de Heilige Geest van God niet. Begrijp je waarom dat hier staat? De Heilige Geest wil je zo graag aanzetten, sturen, gebruiken in dit kader. Opdat iets bijzonders van de Heer Jezus zichtbaar wordt. Wat wordt nu zichtbaar? Wat daartoe zei? Nee, wie de Heer Jezus is. Hij is naar Schildwolde gekomen om mij te zoeken toen ik nog niet eens bestond. En later is dat effect gaan krijgen. En de Heer Jezus komt nu vanavond hier. 2 of 3 in de naam van de Heer Jezus. Hij is in ons midden. En hij wil aan je hart iets zeggen. Zou je voor mij willen gaan? Zou de Heer het ook zonder ons kunnen? Ja, hij kan de stenen laten spreken als mensen stoppen. Hij heeft je niet nodig. Dat bedoel ik niet. Maar hij wil je wel graag gebruiken. Maar hij heeft jouw stembanden gegeven, zodat de buurman jouw verhaal kan horen. De Heer Jezus zegt, als zij zouden stoppen, die meisjes die in de tempel zongen, dan zouden stenen het koor gaan overnemen. Hij heeft ons niet nodig. En hij wil ons heel graag gebruiken. Dit simpele, door de Heilige Geest bewerkte werk, legt dan die oude mens af. Laat dan al die aspiraties die de mensen vandaag hebben, en die misschien wel heel hoog staan, als je alleen al het gepraat horen over, de druk van de werksfeer is te hoog en de inkomsten zijn te laag. En we gaan achteruit en we moeten hiervoor. Het stort elke dag weer terug. Maar jij en ik hebben vanavond Efeze 4. En Efeze 4 zegt, je hebt de Heilige Geest in je gekregen. En je mag de Heilige Geest laten werken in jou. Nou, als we allemaal eens door zo'n spirit from God, zo'n drive van bovenaf, zouden worden aangevuurd, dan zouden mensen verbaasd staan over wat er allemaal uit ons komt en wat er voor de Heer Jezus naar buiten komt. Wat een eer dat mensen dan de Heer Jezus zien. Oh ja, komt hij dan bij hen naar de... Nee, jij stond er toevallig, maar ze zagen de Heer Jezus. Uiteindelijk komen ze achter. Want u valt weg, zoals Johannes de Doper dat zegt. Ik minder worden, maar hij meer. Dat proces. Wat een prachtige opdracht hebt u in Efeze hoofdstuk 4. De Heere zegene u. Vader, dank u wel dat u ons hier ziet. Stuk voor stuk, hoofd voor hoofd, jong en oud. Dank u wel dat we hier bij elkaar mogen zijn. En dit mogen overwegen. En ook een beetje aangevuld met wat voorbeelden. Maar we willen u danken. Dat ook in de schrift de voorbeelden toch wel aanwezig zijn. We danken u voor de Heer Jezus. Vader, als er één dit heeft laten zien, dan is hij het. Hij voelde zich geroepen. En hij heeft die taak op zich genomen. We willen u danken dat wij nu van onze kant ook geroepen zijn. Paulus zegt in Romeinen 8 dat we gekend zijn en bestemd zijn om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn. Maar ook geroepen zijn en ook gerechtvaardigd zijn en ook verheerlijkt zijn. Een hele opsomming. Dank u wel. voor uw woord, voor dat kostbare boek, voor het mooie van de Heilige Geest in ons. Zegen ons zo, ook bij de overweging van deze dingen. We danken u voor elkaar. We danken u dat we van elkaar mogen leren en met elkaar mogen opwassen, opgroeien tot ere van hem, zodat nog meer van de Heer Jezus zichtbaar wordt. We prijzen uw naam. Amen. Amen. Ik wil nog proberen om een paar antwoorden te geven. U hebt in uw inleiding iets gezegd over een meisje uit het tienstammenrijk die buitgemaakt werd door een bende uit Damascus en de gevolgen. Zijn er nog meer voorbeelden uit de schrift van een dergelijke aard? Antwoord ja. Ik weet niet of u vertrouwd bent met typologie. Typologie is wel eens fel bestreden, is wel eens afgekeurd, is zelfs verboden in theologische opleidingen. Want dat zou niet goed uitkomen. Ik kan daar niet. Ja, ik kan daar wel heel lang over doorpraten. Dat bedoel ik eigenlijk niet. Maar ik wil ook niet te veel negatieve dingen zeggen. Zelf ben ik bijzonder gegrepen door typologie. Dat betekent dat iemand uit het Oude Testament een type, een beeld van de Heer Jezus kan zijn. Dus als Abraham zijn zoon op het altaar legt in Genesis 22, omdat de Heer dat zei, dan is op dat moment Isaac een type van de Heer Jezus en is Abraham een type van God de Vader. Een beeld. Zodat dat niet een soort familiegeschiedenis is van toen, waar je nu niks meer aan hebt, maar waarvan je zegt, hey, prachtig of niet, maar ik bedoel, het kan je hart aanspreken. Dat heeft me heel erg aangesproken. Ik ben destijds bijzonder geraakt, heel lang geleden, doordat iemand sprak over Jozef. En ik nog weet wat ik dacht toen hij begon. Nou, dat hou je me stil, dat weet ik al. Jongetje, wel met de Bijbelse geschiedenis op de hoogte dat er ooit een Jozef was geweest die door de broers is weggestuurd. Maar toen hij vertelde dat dat een type was van de Heer Jezus, die door de broers, door Israël, verkocht, weggestuurd, ontdaan van zijn kleurrijkheid. En ineens een hele wereld openging van, hey, maar dan moet ik toch die Bijbel een keer opnieuw gaan lezen. Nou, typologie. Ik heb me daarin vastgebeten, heel jong al in het geloof. En ik geloof ook dat ik de Heer danken mag voor wat hij daarmee bedoelde, ook om door te geven. Een predikant, net beroepen, ik weet niet of ik het gezegd heb hier zou kunnen, belde me op, 6 jaar studie achter de rug, theologische faculteit. En benoemd tot predikant, heeft 6 jaar lang gehoord in zijn opleiding dat typologie niet kon, niet mocht. Van geen meter, niks, nul. Dus zodra er typologie bedreven werd, zodra dit soort beelden gebruikt werden als typen van de Heer Jezus of van God de Vader of van de Heilige Geest, dan was je eigenlijk in overtreding. Er is zelfs een tijd geweest dat predikanten die dit wel deden, uit hun ambt werden gezet en niet meer mochten spreken in de kerken. Nou, deze jonge predikant die was zo opgevoed. Die begint in de kleine gemeente waar hij toen kwam en kreeg van A en van B, van twee mensen, cd'tjes van Bijbelstudies van Dato. En die heeft hij gaan beluisteren. Nou, hij schrok zich kapot, het barsten van typologie. Enfin, nog lawine, nog meer. Totdat hij het ging beluisteren en bekijken en hij me opbelde. Ik heb hem nog nooit gezien, alleen maar gehoord. Van ik moet beleiden. Het heeft mij compleet veranderd en mijn hele bediening is op zijn kop gezet. En hij dient nu die gezelde gemeente nog, is tot grote zegen. Weer iemand die nooit typologie toeliet, maar vanaf het moment dat dat op een gepaste manier effect kan hebben in je in het understanding, in het begrijpen van de schrift, dan is er een geweldige zegen voorhanden. En zo zijn er talloze voorbeelden. Maar zijn er nu nog meer van deze typen? Nou, die ik vanavond gebruikte van het meisje, is natuurlijk gewoon uit de 2 Koningen 5, de geschiedenis van Naaman en Elisa, daar vind je het gewoon letterlijk terug. Maar bijvoorbeeld een geschiedenis als bij Jericho, toen Jozua het overnam van Mozes en op het puntje stond om het land binnen te gaan, heeft hij ze door de Jordaan geleid en daar hebben ze een kampement gehad in het beloofde land. Gilgal heette dat, die camping toen. En van daaruit is Jozua naar Jericho gegaan. En de overwinning over Jericho is een van de allerbelangrijkste dingen die de gelovigen moet leren. Maar hoe maak je het nu duidelijk dat dat belangrijk is? In letterlijke zin hebben we niks met Jericho. Het is nu een aardige streek, het ligt er heel mooi. En daar is een tel Jericho, die is er. We zongen vanavond tel uw zegeningen en zo. Maar in Israël hoorde ik voor het eerst, hebben jullie ook een tel? Nou, toen heb ik maar gezegd dat wij tel uw zegeningen hadden. Daar hadden we toch ook een tel. Flauw. Ja, dat is niet echt, zo is het echt gebeurd, maar dat zijn kleine dingen. Maar Jericho overwinnen, nou, u weet precies hoe dat allemaal is gegaan. Misschien houdt u van Gershwin, componist, mooie muziek, de val van Jericho. Het is de moeite waard, het is bijbeluitleg, als u het ziet, als u het hoort. Maar de gedachte erachter is dat heel Jericho niet kan. Dat moest weg. Alleen die tot het geloof kwamen, door te zeggen, ik weet, Rahab en de familie, dat de Heer u het land gaat geven. Die zullen bewaard blijven. Dat is ook gebeurd. Maar het ging me om het volgende. De Heer zei, ga om Jericho, 1 dag, bazuinen lopen, allemaal stil, behalve die bazuinen, en maar toeteren eromheen. Jericho denkt, nou, als dat het leger is wat ons moet gaan verslaan. 2e dag, 3e dag, 4e dag, 5e dag, 6e dag, net zo. 7e dag, 7 keer. Als je nou toch een feest van de bazuinen wilt, daar. Op die 7e dag mochten ze na die 7e rondgang ineens halleluja roepen of misschien wel wat anders. Maar in ieder geval, ze mochten de Heere prijzen. En de muren van Jericho vielen. Open stad. Er was geen houden aan voor de mensen van Jericho. Waar ze op vertrouwden, valt in één klap weg. Maar dan zegt de Heer, maar al het goud, al het zilver, al het koper, al het ijzer uit Jericho, dat moet je eruit halen. Dat moet je niet weggooien. Dat moet je eruit halen. En dat moet je in mijn tent brengen. Dat moet je voegen bij de schat van het huis van de Heere. Zo staat dat in de Bijbel. Dat betekent dat niet alleen Achan, weten we, die toen het niet goed deed, maar dat elke Israëliet met goud, zilver, koper, ijzer liep, handenvol, ladingen, en dat brachten ze bij de tent van God, bij de tabernakel. Daar moesten ze deponeren. De zonde van Achan was dat hij ook met goud en zilver liep en zo, maar dat in zijn eigen tent bracht. Dus de zonde van Achan was niet dat hij met zilver of goud liep, Maar dat hij dat zilver en goud op de verkeerde plek bracht. Namelijk bij zijn eigen gereedschap. In plaats bij het gereedschap van, nu zeg ik het anders, van Jehwe. Aha, ziet u? Wat zou de Heer nou willen gebruiken? Als je nu bijzonder begaafd bent op muzikaal gebied. Of op, laat maar zeggen, het mooie maken van een gedicht, van een lied. Of misschien wel in sturing, niet vanwege de naam, maar er zit een bedoeling in sturing. Maar in het sturen van de gemeente, in het leiden van. Op alle mogelijke manieren, waar de Heer de bekwaamheid die hij in jou gestopt heeft, is niet waardeloos. En toch moet je de wereld als waardeloos achten. Inclusief, nee, niet. Maar de Heer zegt, je moet dat wat waardevol heeft, is, dat moet je aan mij geven. Nou, dat bedoel ik vanavond ook. En dat is een heel mooi voorbeeld, typologie. En als je die hobbel niet neemt, dan wordt het niks. Dat was het ongeveer. Als je Jericho niet overwint, kom je het land niet in. Dus je moet dit gaan oppakken. En dat betekent dat je niet eens die zegt, oh, allemaal wat de wereld biedt, niet schoon. Weet ik wel. De Satan is de overste van deze eeuw. En die wil zo graag dat jij, net als Achan toen, dat wat waarde heeft, in je eigen tent begraaft, bij je eigen gereedschap voegt. Zie je wel hoe ik ben en wat ik kan en wat ik allemaal even laat zien. Dat is wat Achan deed. Dat gaat fout. Maar als je dat wat je hetzelfde aan de Heer geeft, of zoals Efeze 4 zegt, waarvan de Heer zegt, dat is mijn overwinning. Dat is mijn buit. En uit die buit, uit die overwinning, ga ik gaven geven. Dit ga ik uitdelen. Zodat het bruikbaar is tot Gods eer. En zo kun je wel doorgaan. Een heel duidelijk voorbeeld, maar het is wat moeilijker, is als u ooit de tabernakel van Mozes op een rijtje zou zeggen, op een plaat of zo. En dan ziet u dat die tent van God in het midden van het kampement staat. En dat er dus eigenlijk een enorme kring omheen is van 12 stammen. Die daar allemaal 11 stammen. Sorry, 11. Want de Levietenstam werd apart bekeken. Die 11 stammen die lagen daar allemaal rondom die tabernakel. En er was dan een tweede stam, die twaalfde stam, de Levieten, daarvan zei de Heer, die zijn van mij. Die hebben toen gezegd dat ze voor de Heer waren. En die zijn in een cirkel rondom die tabernakel gelegd. En de Heer zei, met hen ga ik het doen. Die bedoel ik tot mijn dienstknechten. En uit de mond van de Leviet kun je mijn woord verwachten. Het laatste Bijbelboek van het Oude Testament bevestigt dat nog. Nou, dat beeld, dat de kwaliteiten die de Heer in de schepping heeft gelegd, niet waardeloos zijn. Die zijn niet waardeloos. Studeren is niet waardeloos. Dat is zeer, zeer bijzonder dat zich gaat ontwikkelen. Maar ook is bijzonder dat de Heer zegt, dat wil ik nu graag van je overnemen. Dus daar wil ik graag overwinning over hebben. Zo heet dat in bepaalde kringen. Die termen ken je misschien niet, maar bepaalde kringen hebben die term heel vaak. Dat je dat wat waardevol heeft, wat op zich bij de buurman ook kan zijn. Die kan ook muzikaal zijn, of die kan ook verbaal sterk zijn, of die kan ook schrijven, of die kan ook een computer ontcijferen en beheren. Maar jij mag het aan de Heer geven. En de Heer zegt, zou je dat aan mij willen geven? Daarom zegt Paulus, en daar wil ik daarmee afronden, wat winst voor mij was, Nieuwe Testament, en dat was zijn opleiding, dat was zijn theologische opleiding aan de voeten van Gamaliel, daar heb ik om Christus willen schade en drek geacht. Nou, is een Torah-studie dus schade, is dat drek? Dat zou je bijna zeggen, want hij was Torah-student. Nee, dat zegt hij ook niet. Maar wat winst voor mij was, dat heb ik schade en recht geacht. Opdat ik de kennis van onze Heer Jezus zou verkrijgen. Met diezelfde kennis is hij doorgegaan. En als hij in Athene een debat heeft over van alles, dan gebruikt hij diezelfde opleiding in zijn toespraak tegen die mensen daar in Athene. Dus dat is niet waardeloos. Want de vraag is, van wie is dat dan eigenlijk? En als je een goed verstand hebt, en je bent in staat om een behoorlijke conclusie te trekken, dat is een zegen. Dat zou de Heer graag willen gebruiken. Dat zijn die dingen die de Heer ook graag wil gebruiken. Van jou, van mij, van ons. En dan moet je niet zeggen, ja, nou, ik zing zo vals als een kraai. Nou ja, dat kan. Ik ken mensen die dat echt heel goed kunnen, ja. Ik heb ooit tegen een zuster gezegd, omdat ze zo vals zong, van een beetje zachter zou wel goed zijn hoor in de gemeente. Echt, ik meende dat ook echt serieus. Nou, die zei, ze kwam ergens vandaan en dan hoort u het wel. Ik zing er niet voor u, ik zing er voor mijn heren. Nou, zo van, wat bemoei je mee? Zo ging dat, ja. Maar ze had de heren wel lief, dat is echt zo. Nee, maar dat grapje, het is geen grapje, het is sowieso echt gebeurd. Maar hoe ga je daarmee om? Zou je nu, wat winst voor jou is, opleiding, maar ook de capaciteiten die je hebt. Misschien heb je een wiskunde knobbel tot en met. Dat heb ik niet. Maar ik ben soms jaloers op die mensen die dat wel hebben. Maar zou je dat aan de Heer willen geven? Wat kan hij dan met een wiskunde knobbel? Oh ja, nou, laat dat maar aan hem over. Er komt een moment dat je precies ergens neergezet wordt waar je dit gaat gebruiken. Dat geloof ik. Heel precies. Laat dat maar aan hem over. Maar hij wil het gebruiken. Ik hoop dat je zo voor de Heer wilt gaan. Ik ook. Vader, dank u wel dat u ons zo zegenen wilt door uw woord. Door uw Heilige Geest. Maar ook door uzelf, want u bent onze Vader. En de Heer Jezus is onze Heer. En dat blijft hij ook. We kunnen 100 keer zeggen dat wij bij de familie van de Heer Jezus horen. Maar hij blijft de eerstgeborene van de ganse schepping. De hoogste in rang van alles wat er ooit geschapen is. En hij is ook de enige geborene van u, Vader. De enige geborene. Ook als wij zeggen dat we uit u, uit God geboren zijn. Hij is de unieke. We willen u danken dat we zo vanavond naar Efeze 4 mochten kijken. En naar uw woord eigenlijk mochten kijken. Naar typologie mogen kijken. Naar beelden, naar tafereelen, naar voorbeelden. Naar personen die het met u gewaagd hebben. We danken u voor het schitterende van de Heer Jezus. Die de heerlijkheid opgaf voor smaadheid en hoon. Hij wist meer dan wie dan ook. En hij gaf zichzelf. Vader, dank u wel. Dank u voor uw woord. Dank u voor elkaar. Dank u voor de organisatie. Dank u voor deze ruimte. Zegen ons zo ook als we naar huis gaan. En bewaart u ons dicht bij u. We prijzen u dat we voor u bruikbaar kunnen zijn. We willen ook bidden dat wij van onze kant durven zeggen. Heer, ik geef mijzelf aan u. Volkomen. Ik geef mijzelf aan u, o Heer. We willen u zo bidden om uw bijzondere bescherming en zegen. In de naam van de Heer Jezus. Amen. 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 Wees gezegend, broeders en zusters.